Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, nogmaals welkom bij de Cybersecurity Booster. Mijn naam is Bernard Nieuwesteeg. Ik ben onderzoeker en ondernemer op het gebied van cybersecurity. En vandaag gaan we het in de 33ste Cybersecurity Booster hebben over de DORA, een belangrijke cybersecurity-wet, en ook de relatie van DORA met NIS 2. En daarvoor gaan we inschakelen expert Jeroen Naves. Allereerst even over DORA. Als je het googelt, zul je het vastgevonden hebben. DORA is een Europese verordening met als doel dat financiële organisaties, daar richten DORA zich echt op, hun IT-risico's beter gaan beheersen en daarmee weerbaarder worden. Nou, zoals je ziet, DORA, meestal als je cybersecurity-wetten zoekt, dan vind je vooral die wet. Maar DORA is kennelijk ook een hoofdfiguur in een kinderfilm. Dus wellicht dat ook nog je interesse heeft DORA die Explorer. Nou, wij gaan ook exploreren de relatie tussen DORA en NIS 2. En we gaan een aantal interessante punten bespreken met expert Jeroen Naves, die voor de tweede keer aanschuift bij deze cybersecurity booster. DORA is namelijk gedetailleerder dan NIS 2 en daardoor een interessant speakbriefje voor als je wat meer detail wil, met name bijvoorbeeld in de toeleverancier-afnemerrelatie. Dus hoe kan je DORA gebruiken om je beter voor te bereiden op de komst van NIS 2? Dat zijn een van de vragen die we die de revue gaan passeren. En we gaan het ook even hebben over NIS 2. Hoe ziet de uitwerking van de Europese richtlijn in Nederlandse wetgeving eruit in tijden van het opnemen van deze booster? Ja, als je on-demand kijkt, kan dat natuurlijk wat later zijn. Zijn daar de eerste concepten voor gepubliceerd? Dat gaan we doen met Jeroen Naves. We gaan snel naar het Intermezzo Zoom interview met Jeroen. Veel kijkplezier. Ja, beste mensen, welkom bij het Intermezzo interview van de Cybersecurity Booster met vandaag hier digitaal naast mij Jeroen Naves. Jeroen Naves is advocaat partner bij Pels Rijken op het gebied van IT, data en innovatie. En hij heeft meer dan 10 jaar ervaring op dit onderwerp. En hij staat ook partijen bij die te maken hebben met een cyberincident. Maar hij organiseert ook alle IT-leveranciers in de keten. In het kader onder andere van NIS 2. Nou, wij kennen elkaar al meer dan 15 jaar, hè, Jeroen. Omdat wij samen aan de Universiteit Utrecht hebben gestudeerd. Het is ook vandaag de tweede keer dat jij bij de Cybersecurity Booster aanschuift. De eerste keer was een veelbekeken aflevering over de impact van NIS 2. Ongeveer een jaar geleden. En Jeroen, sindsdien is er veel gebeurd op het gebied van NIS 2. Welkom. Kan jij kort het afgelopen jaar even schetsen, sinds de vorige keer dat je hier was? Wat is er allemaal gebeurd?
Ja, nee, dankjewel Bernard. Ontzettend leuk om weer te gast te zijn. De NIS 2-richtlijn is wel... Ik bedoel, dat is zo'n richtlijn die een tijdje surderde onder de oppervlakte, maar eigenlijk is de vulkaan tot uitbarsting gekomen. In die zin dat er het afgelopen jaar denk ik vrij veel aandacht is geweest voor die NIS 2-richtlijn. Gewoon in de kranten, het FD schrijft er regelmatig over. Je ziet ook dat allerhande consultancy kantoren, LinkedIn volzetten met een NIS 2-richtlijn. Dus er is denk ik best veel aandacht voor, ook wel vanwege het feit dat dat men zich ook steeds meer realiseert dat die NIS 2-richtlijn ook wel verplichtingen en verantwoordelijkheden voor bestuurders met zich mee gaat brengen. Dus dat het niet alleen voor vennootschappen die binnen het bereik van de NIS 2-richtlijn vallen relevant is, maar ook voor de bestuurders zelf. En wat we in Nederland, hoe werkt dat ook met Europese wetgevingen? We hebben verordeningen en richtlijnen. En de NIS 2-richtlijn is, zoals de naam zegt, een richtlijn. En richtlijnen die moeten worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. En dat was even wachten. Hè, zo uit mijn hoofd dat volgens mij de deadline die in de NIS 2-richtlijn stond, dat in de herfst van 2023 de NIS 2-richtlijn moest worden omgezet in nationale wetgeving. Nou, dat heeft de Nederlandse wetgever niet gehaald. Uiteindelijk is eind mei, dus vrij recent, het wetsvoorstel in een consultatievorm gepubliceerd. Hè, en de wet heet de Cyberbeveiligingswet. En die is dus nu een consultatie gegaan, dus die is online terug te vinden. Iedereen kan daar...
consultatie betekent iedereen kan gewoon zijn zegje doen.
Exact. Zelfs anoniem kan je gewoon op het...
kan anoniem reageren. Het is eigenlijk een soort van, hoe moet je het zeggen? Een soort anonieme oproep tot feedback.
Exact, en dat kan in allerlei vormen. Dus dat kan heel kort, maar dat kan ook heel lang. En dat doen wetenschappers en bedrijven, belanghebbenden, et cetera.
Ja. Dus iedereen is nu eigenlijk in de pen aan het klimmen om mooie stukjes te schrijven, om feedback te geven op die consultatiewet.
Exact, ja.
Of althans, in ieder geval ten tijde van het opnemen van dit interview. Als je de booster natuurlijk later kijkt, zou het kunnen zijn natuurlijk dat de sluitingsdatum er al is geweest.
Ja, precies. Ja.
Even, wat staat er in die consultatieversie? Wat viel jou op, Jeroen? Want jij hebt dat enorme pak papier doorgenomen.
Ja, nee, zeker. Dus een groot deel, het is best een dik pak papier, maar een groot deel van de wetgeving is ook gewoon echt implementatie. Dus dat is, er wordt een Nederlands tintje gegeven aan de regels die al onderdeel vormen van de richtlijn. Niet allemaal even spannend. Als je kijkt naar wat een van de belangrijke vragen was, wie zou nou in Nederland de bevoegde autoriteit worden om toezicht te gaan houden op de naleving van de NIS2-richtlijn en dus deze cyberbeveiligingswet? Nou, daar is eigenlijk best wel een ingewikkelde, of dit is net hoe je wat je ingewikkeld
vindt. Wie is de toezichthouder? Tot wie mag je je richten als je een vraag hebt over NIS2?
Ja, dus dat blijft best nog wel diffuus in die zin dat, als je kijkt naar artikel 16 van die cyberbeveiligingswet, dat eigenlijk afhankelijk van de sector waarin je bevindt, de minister die over die sector gaat, primair de bevoegde autoriteit wordt. Dus als je dan kijkt naar de energiesector, daar wordt dan de minister van Klimaat en Energie verantwoordelijk voor. Bijvoorbeeld digitale infrastructuur, economische zaken, gezondheidszorg, minister van VWS, et cetera. Dus je ziet dat daar een soort gespreide verantwoordelijkheid valt en dat de verantwoordelijke sector, de sectorverantwoordelijke minister ook verantwoordelijk wordt voor het cyberveiligheidsdeeltje van die sector. Wat ik nog niet precies weet, dus dat moet ook nog wel een beetje toepassing krijgen in de praktijk. Ik vermoed dat een groot deel van de taken van die ministers weer zullen worden uitbesteed aan de RDI, de Rijksinspectie voor de Digitale Infrastructuur. Maar dat staat niet met zoveel woorden in de wet. Dus ik vermoed dat...
Het wordt er niet meteen duidelijker op. Een van de hoofdvragen was natuurlijk wie gaat het toezicht doen? Maar dat wordt nu niet, dus niet meteen 100%... Lasersharp.
Nee, precies. Dus wat wel duidelijk wordt, de ministers worden verantwoordelijk voor, onder meer dus de handhaving van de wet. Ik vermoed dat daar een taak ook zal zijn weggelegd voor de RDI. Als je zoekt kijkt op de website van de digitale overheid, dan wordt de RDI daar wel gewoon genoemd als toezichthouder.
De Rijksdienst Digitale Infrastructuur, hè?
Exact, maar de naam van de RDI komt niet terug in de wet. De autoriteit persoonsgegevens wordt toch wel ergens in een bijzin genoemd, maar daar wordt ervan gezegd, als er ook persoonsgegevens worden verwerkt. Je kan je voorstellen als er een datalek is waarbij ook persoonsgegevens worden verwerkt. Dan moet er samen worden gewerkt met de autoriteit persoonsgegevens. Dat is op zich ook logisch.
Ja, helder.
Dus dat is een belangrijk ding.
Ja?
En wat verder bijvoorbeeld interessant is, kijk, een van de kernverplichtingen, want hoe zit die NIS2-richtlijn er ook weer uit? Er worden belangrijke entiteiten aangewezen en op die entiteiten. Dus dat zijn entiteiten die worden dan genoemd in een bijlage bij de NIS2-richtlijn. Daar gaat een beveiligingsverplichting op rusten. Dus heel kort gezegd moeten die passende beveiligingsmaatregelen nemen. En in de NIS2-richtlijn is dan nader uitgewerkt wat die beveiligingsmaatregelen kunnen zijn. Nou, het is niet zo dat de implementatiewet daar nu nadere duiding aan geeft. Dus op dat onderwerp bevat eigenlijk de zorgplicht, zoals dat dan genoemd wordt in de implementatiewet, bevat de wet niets nieuws. Wat wel interessant is, dat er zit ook een stukje governance in, zoals de NIS2-richtlijn dat dan noemt. En dat zegt dan bestuurders van de essentiële en belangrijke entiteiten. Die moeten kort gezegd iets weten van cyberveiligheid. En in de implementatiewet is dan iets nader uitgewerkt wat dan precies de kennis is die bestuurders moeten hebben. En daar schrijft de wet dan over. Die moeten risico's kunnen identificeren, die moeten risicobeheersmaatregelen kunnen beoordelen en die moeten de gevolgen van risicobeheersmaatregelen kunnen inschatten. Dus heel kort gezegd, als bestuurder moet je, je moet kunnen besturen. Dus dat betekent dat je ook risico's en beheersmaatregelen op het gebied van cyberveiligheid moet kunnen inschatten.
Dat is nog wel een flinke vraag, vind ik, Jeroen. Want kan je bestuurders die op dit moment natuurlijk eigenlijk vaak nog helemaal geen affiniteit hebben met cybersecurity wel vragen om een cybersecurity maatregel te beoordelen? Is dat realistisch?
Uiteindelijk gaat de zowel de richtlijn als de implementatiewet gaan uit van een mate van opleiding. Hè? Dus die geeft gewoon een verplichting aan bestuurders om zich op te leiden. Dus ze moeten uiteindelijk op het kennisniveau komen om deze vaardigheid te beschikken. En ik snap dat wel, want als je als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het functioneren van zo'n entiteit. En je moet op het financiële gebied inschattingen kunnen maken, maar ook op het gebied van cyberveiligheid. Ja. Dus ik snap dat er verplichting er is, maar jouw punt is ook terecht. De vraag is of het reëel is op dit moment.
Ja, of mag je dat dan, die verantwoordelijkheid dan ook delegeren? Zou dat dan ook mogen?
Dat denk ik
niet. We hebben een uitzending gehad, zullen we ook even linken, over welke vragen moeten bestuurders stellen over NIS 2. Dat ging ook hierover. Het ging natuurlijk ook over hoe krijg je toegang tot de juiste kennis om de vragen aan die leverancier te stellen. Want IT-risico's zijn natuurlijk zo diffuus, veranderen ook zo snel, zijn zo technisch soms ook van aard, dat het soms heel lastig is voor een bestuurder die natuurlijk heel veel op zijn bordje heeft om die goed te beoordelen. Dat was in ieder geval de afdronk van die booster sessie.
Ja.
Dus dan was ook de vraag van, kan je niet iemand inschakelen om die beoordeling dan voor jou te doen, in de zin van het eigenlijk samen te vatten. En zodat jij dan wel de beslissing neemt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik denk dus wel dat je...
worstelen je natuurlijk nu wel mee.
Ja. Snap ik. Ik denk wel dat je, zo gaat het natuurlijk met alle onderwerpen, dat je als bestuur de beslissing laat voorbereiden. Maar uiteindelijk moet je zelf het besluit nemen. En zegt dus de NIS 2-richtlijn en nu dus heel expliciet de implementatiewet, maar je moet dus zelf wel de kennis en vaardigheden hebben, omdat als een CISO of een externe beveiligingsexpert jou zegt van dit zijn de risico's, dit zijn de maatregelen die we voorstellen, om daar toch zelf inhoudelijk iets van te kunnen vinden.
Ja, je kan niet even staan met... ik geloof je wel. Dat kan niet meer.
Nee.
Wat en misschien tot nu toe wel schrijft.
En de wet zegt dus ook heel expliciet. Het is dus ook niet zo dat je... je moet ook echt opleidingen volgen. Sterker nog, de wet zegt ook van het bestuur van een essentiële of belangrijke entiteit, die moet ook certificaten van deelname aan allerlei cursussen en zo kunnen overleggen. Op verzoek van de toezichthouder. Dus dat toont ook wel aan. Nee, het is niet zo dat je kan zeggen, wij hebben deze verantwoordelijkheid en we... We delegeren die nu naar de CISO en die mag dan mooi de cursus gaan volgen.
Precies. Je kan het niet allemaal delegeren als bestuurder. We gaan in deze boostersessie ook stilstaan bij DORA. Niet zozeer omdat er de cybersecurity booster bedoeld is voor financiële instellingen. Dan ligt er al een tipje van de sluier op over waar DORA dan over gaat. Dat is natuurlijk een cyberwet voor de financiële sector. Maar ook met name om te leren van DORA voor de implementatie van überhaupt cybersecurity maatregelen, ook in het kader van NIS 2. En omdat er ook wel veel vragen kwamen van, je hebt DORA, je hebt NIS 2, is dat nou hetzelfde of is het verschillend? Daar gaan we met Jeroen bij stilstaan. Allereerst heel even, Jon, wat is DORA? Waarom is DORA er gekomen? Voor wie geldt de DORA? Kun je daar kort
Ja, precies. Dus de DORA is een Europese verordening. En dus anders dan die NIS 2-richtlijn die geïmplementeerd moet worden, geldt de DORA direct, zullen we zeggen, voor alle partijen die daaronder vallen.
Dan mag je niet anoniem reageren.
Precies. Exact. Dus daar komt geen implementatiewet en consultatie, et cetera. En die is er ook niet. En die geldt dus, die stelt dus specifiek regels op het gebied van cyberveiligheid, zou ik maar zeggen, voor financiële instellingen. Dus waarin is de tweede lijn, die richt zich op enkele belangrijke en essentiële entiteiten binnen de Unie. Dat zie je in die bijlagen. Dat zijn energiebedrijven, ziekenhuizen, et cetera. Is dit eigenlijk een speciale, zomaar zeggen, die zich specifiek richt op de financiële sector.
Ja, en dat betekent dus ook dat NIS 2 dus niet geldt voor die financiële sector.
Dat is niet helemaal waar. Volgens mij geldt die ook voor de financiële sector, maar ik weet het niet 100% zeker.
Nou, in ieder geval, er is een specifieke wet voor de financiële sector. En dat is dus een verordening, dus een wat steviger rechtsinstrument van de Europese Unie.
Ja.
Ja,
Nee,
wat nou.
dus de NIS 2 geldt ook voor de financiële sector. En er is ook wel, dus er is een overlap, zomaar zeggen, tussen partijen die onder de DORA en de NIS 2 vallen. Maar dat is ook niet zo. Ik denk dat je wel kan zeggen dat als je aan de DORA. En het is dusdanig specifieker dat als je aan de DORA voldoet, dat er ook wel een hele grote kans is dat je aan de NIS 2-richtlijn voldoet als financiële instelling. Ja.
Ja, want wat is nou het belang van de DORA en wat gaat de impact van de DORA zijn, denk jij?
Nou, kijk, de DORA nogmaals, die stelt legt beveiligingsverplichting op aan financiële instellingen. En die werkt eigenlijk op een best hoog detailniveau uit hoe financiële instellingen dat in een organisatie moeten implementeren. Dat gaat bijvoorbeeld om alle interne governance maatregelen die genomen moeten worden om die cyberveiligheid op een hoog niveau te brengen en te houden. Maar ook bijvoorbeeld hoe om te gaan met de leveranciersketen. Dat vind ik zelf wel echt een interessant onderwerp. Je ziet ook op grond van de NIS 2-richtlijn, is er een lijstje genoemd met maatregelen die partijen die onder het bereik van de NIS 2-richtlijn vallen moeten treffen, beveiligingsmaatregelen. Die komen grotendeels overeen met de verplichtingen in het DORA. Maar nogmaals, in het DORA is dat veel specifieker uitgewerkt. Ja. Dus als je wil weten van hoe ga ik dat nou implementeren, dan vormt de DORA best wel een interessante bron van inspiratie, zou ik maar zeggen.
Ja, dus ook al val je niet onder de DORA, het is zo specifiek uitgewerkt en het overlapt zo met de NIS 2, maar alleen dan voor die specifieke sector financiële instellingen, dat je daar best wel, dat er eigenlijk een soort speakbriefje kan zijn voor, hey, ik vind de NIS 2 nog wat weinig concreet op sommige onderwerpen, ik kijk even naar de DORA, van of ik daar inspiratie uit kan halen.
Ja, nee, zeker. Want als je dan kijkt naar die cyber beveiligingsmaatregelen die je moet nemen op grond van de NIS 2-richtlijn. Dan staat daar bijvoorbeeld dat je als partij verplicht bent om zorg te dragen voor de beveiliging van de toeleveranciersketen.
Ja.
Dat wordt dan één zin genoemd. En als je vervolgens die verplichting geldt, rust ook op financiële instellingen op grond van de DORA. Maar als je dan bijvoorbeeld in de DORA gaat kijken, dan is daar precies beschreven wat voor type bepalingen moet het onderdeel uitmaken van je overeenkomsten met leveranciers, geheimhoudingsverplichtingen voor te zorgen dat je makkelijk kan overstappen naar een andere leverancier, uitgebreide artikelen over exitregeling. Ja. En wat ook nog wel interessant is, dat zowel de AVM als de Europese toezichthouders gezamenlijk ook allerlei richtsnoeren hebben gegeven hoe weer praktisch invulling te geven aan die DORA. Dus er is heel veel materiaal beschikbaar. Maar wat ik denk, als je nu wil weten hoe om te gaan met de NIS 2-richtlijn, is dat best wel een aardig startpunt.
Ja, dat kan natuurlijk moeilijk zeggen van een toezichthouder kan moeilijk zeggen van je hebt inspiratie gehaald uit een geldende Europese verordening. Nou, dat is toch, dat mag niet.
Dus precies. Ik moet altijd zelf toe kritisch blijven nadenken van, is het ook relevant in mijn situatie? Maar ik denk als uitgangspunt of als startpunt is dat een enorm interessante materie. Ja. Ook omdat het zo concreet is. Hè? Het is gewoon, het zijn echt wel eisen. Wat ook logisch is, omdat het wettelijke verplichtingen zijn die je echt af kan vinken. Oké, een exitregeling met al mijn IT-leveranciers, check. Hè?
Ja.
Je hebt de afspraak gemaakt over de locatie waar data mogen worden verwerkt. Okay,
en een exitregeling met IT-leveranciers betekent dat je dus kan switchen van IT-leverancier.
Ja, exact. En dat je afspraak hebt gemaakt over, hè, hoe gaan we ervoor zorgen dat data die jij nu beheert op een veilige manier worden overgedragen naar een nieuwe leverancier en dat soort type afspraken.
Ja, helder. Nou heb ik toch altijd zelf wel een beetje de indruk bij financiële instellingen dat die natuurlijk aan een wat, dat zal misschien ook de achtergrond zijn van überhaupt het bestaan van de DORA, dat die altijd aan een wat zwaarder reguleringsregime zijn onderworpen. Omdat we natuurlijk extra belangrijk vinden dat natuurlijk het betalingsverkeer veilig is. Ook met witwassen en dat soort zaken, dat daar natuurlijk speciale aandacht altijd voor is. Ja, de vraag werpt zich eigenlijk op van waarom geldt de DORA niet voor iedereen? Want als dit klinkt alleen maar heel positief. Het is allemaal heel duidelijk, het hoeft allemaal niet nog omgezet te worden in nationale wetgeving. Het is veel helderder. Is er nog een reden dat het niet voor iedereen geldt? Waar heeft dat mee te maken? Is dat zo historisch gegroeid?
Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Hè. Het is In de eerste plaats, nou ja, ik bedoel, er zitten natuurlijk ook hele specifieke regels in die ja, alleen relevant zijn voor de financiële sector. Dus ja. Niet voor de hand om die breder toe te passen. En de partijen die onder de NIS 2-richtlijn vallen, het is natuurlijk wel een hele verscheidenheid aan partijen. Dat kan van een kleine gemeente zijn tot nou ja, een groot oliebedrijf als het ware. Dus de ook de typen en de omvang van de partijen die onder de NIS 2-richtlijn vallen zijn veel diverser.
Ja.
Ik denk ook wel dat het... Ik denk tegelijkertijd dat ook bij... Hè, dat zal ongetwijfeld ook een politieke realiteit mee verbonden zijn. Ik bedoel, de NIS 2-richtlijn is al concreter dan de NIS 1-richtlijn. Maar de Europese wetgever had er ja, op zich ook prima voor kunnen kiezen om die NIS 2-richtlijn wat concreter te maken. Of dat zelfs in een verordening te gieten.
Ja.
Dat had natuurlijk gekund, maar ja, daar is niet voor gekozen. En dat zal ongetwijfeld met de politieke realiteit te maken hebben.
Ja, dat misschien politiek niet doorkwam om dat allemaal... En dat de lidstaten misschien wat meer vrijheid mochten.
Exact. Je raakt ook wel de kern.
Graag wil.
Exact. Je raakt ook echt wel de kern van heel veel essentiële en belangrijke entiteiten binnen de hele Unie. Ook met een groot publieke. Er zit ook heel veel publieke partijen tussen.
Ja. Nou, de vraag die ik nog voor jou, daar zijn we nu al langzaam aan het beantwoorden, is. Als je dan natuurlijk naar die specifiekere DORA-richtlijn kijkt en je daar, laten we zeggen, aan voldoet. Voor zover je dat natuurlijk kan beoordelen. Want uiteindelijk beoordeelt natuurlijk een toezichthouder dat. Voldoe je dan ook aan NIS 2?
Ja, ik heb die toets niet precies gedaan, maar ik vermoed van wel. Ja, maar ik denk, zelf zou ik gewoon altijd de... Ik bedoel, financiële instellingen moeten die afweging natuurlijk zelf maken. Kijk, uiteindelijk heb je... Ik bedoel, er zitten natuurlijk een aantal verplichtingen in de NIS 2, maar... Nou ja, de kernverplichting is natuurlijk dat de beveiligingsmaatregelen getroffen moeten, moeten worden. Uiteindelijk zou ik altijd dat lijstje als uitgangspunt nemen. Of althans, dat is gewoon het lijstje waar je aan moet toetsen. En je moet natuurlijk achter al die beveiligingsmaatregelen een vinkje kunnen zetten. En dan is er volgens steeds de vraag, oké, hoe ga ik nu invulling geven aan die beveiligingsmaatregelen? Nou, wat zegt de wet daarover? Ja, dat moet altijd een soort afweging zijn tussen enerzijds... Ja, dus de zwaarte van de hoogte van de potentiële risico's die jij loopt. En anderzijds het type maatregelen dat je treft. Dus de impact van de maatregel, ja, dat moet een afweging binnen dat kader zijn. Ter inspiratie vind ik dus, is de DORA in dat kader heel interessant. Hè? Als je gaat kijken wat voor maatregelen ga ik in de toeleveranciersketen treffen. Nou, ga je daarnaar kijken.
Is dat veel concreter wat je kan gaan doen?
Exact. En dat matcht natuurlijk niet één op één. Maar voor een groot deel van de maatregelen is dat natuurlijk een interessante inspiratie.
En als je dan een white paper van een commerciële cybersecurity aanbieder... heeft dan misschien net wat minder gewicht dan bij spreken de DORA-wetgeving. Waar maatregelen zaken uithaalt.
Precies. Want als je het argument... stel, ik vraag me af of het zover komt, maar... Stel dat je in een situatie komt in discussie met een toezichthouder waarin de vraag is van joh, ik heb een bepaalde maatregel genomen ter invulling van deze norm. Is dat nou de juiste maatregel? Nou, als dat een maatregel is die op grond van de DORA voldoende zou zijn, dan acht ik de kans niet zo heel groot dat een toezichthouder daarvan zegt, joh, dat is in dit geval, had je toch nog meer moeten doen.
Ja,
omdat we eenmaal die financiële instellingen bij wel een strikte regime zijn onderworpen, zoals jij het zegt. Ja.
Nou, het enige wat ik me nog afvraag, want het is natuurlijk strikter, strikter weet ik eigenlijk, strikter heb je niet gezegd, hè, het is meer concreter. Of zou je het ook als strikter formuleren?
Is gewoon een overloop, zullen we zeggen. Hè? Bepaalde punten eist het door naar meer. En op bepaalde punten is de NIS 2-richtlijn net wat anders of uitgebreider. Maar er is wel een grote mate van overlap. En het is zeker concreter.
Ja, nou, concreter is in ieder geval altijd beter. Je zou ook nog kunnen zeggen, dat is ook wel eens naar voren gekomen in eerdere booster sessies, dat als het natuurlijk strikter wordt, dat het natuurlijk ook lastiger is voor sommige toeleveranciers die niet per se aan die strikte regulering hoeven te voldoen, om dan nog toeleverancier te kunnen zijn.
Ja.
Dat natuurlijk ook risico's met zich meebrengt in de zin dat je dan misschien toeleveranciers gaat uitsluiten, omdat je te strikte eisen voor oplegt waar die toeleveranciers dan niet aan kunnen voldoen. Maar het risico is minder misschien als het concreter is en niet per se strikter.
Ja, kijk, uiteindelijk zul je bijvoorbeeld in relatie tot je toeleverancier zul je altijd concreet moeten worden. Hè? Als je contractuele afspraken wil gaan maken, ja, dan kun je niet zeggen van joh, het moet passend zijn, die beveiligingsmaatregelen.
Nee, dan moet
Dat
ik
zie je
wel
wel
iets
toch
met.
weten, ja, wat wil je nou van mij? Jij bent degene die die afweging moet maken om te bepalen wat dan passend is.
Ja.
Maar kijk, je wil wel, het is wel belangrijk. Ik bedoel, je moet aan de wet voldoen, maar je moet ook niet overdreven veel beveiliging. Hè? Je moet ook niet meer beveiligingsmaatregelen gaan treffen of opleggen dan nodig. En dat, of althans, ja, dat mag natuurlijk wel, maar het is in eerste plaats, er is natuurlijk één risico dat je leveranciers wegjaagt. En anderzijds een risico dat de prijs, zal ik maar zeggen, van diensten enorm hoog gaat. Want heel veel dingen
Uiteindelijk
kunnen
moet iemand voor gaan
wel, maar
betalen.
je moet
Ja, en
wel voor worden betaald.
misschien ook dat het
Ja.
averechts werkt. Dat een leverancier zegt, ja, hier kan ik sowieso toch niet aan voldoen. Dan teken ik wel, maar dan, ja, dan is het misschien meer een soort ja, wasneus. Als je zegt, van hier moet je aan voldoen, maar het kan toch niet.
Nee,
Dat
precies, dat
misschien
is.
leveranciers dan, dat hebben we ook wel eens gehad in de eerdere boersersessie, misschien dan als ze misschien minder open zullen zijn in het snel delen van cyberincidenten. Als ze weten dat ze misschien bij een bepaalde vereisten die vrij streng waren, er niet aan voldoen.
Nee. Nee, dus daar zitten ze meteen met aansprakelijkheidsrisico. Nee, exact. Dus dat. Ja, dus je denkt, dus het zal altijd de afweging zijn: oké, hoe ga ik nu maatregelen treffen die passend zijn? En kijk, wat je ook nog wel. En wat ik daar ook wel een uitdaging in vind, is dat, hè, stel je bent een entiteit die onder het bereik van een NIS2-richtlijn valt, dan nog is het natuurlijk zo dat je, ja, binnen jouw organisatie kritieke en iets minder kritieke
Ja,
IT
de
hebt.
catering
Hè?
is misschien minder kritiek
Exact, exact. En
dan
dan is het dus
een
ook vaak
sluis.
dat je beveiliging niet gewoon, of je maatregelen niet bam, zomaar zeggen, over je hele bedrijf heen legt, maar dat je toch ook nadenkt, hey, hoe gaan we
Ja.
dat per bedrijfsonderdeel passend
Ja,
maken?
dus je moet altijd
Maar
blijven nadenken. Voor de zaken waarin je strikt moet zijn, kan je echt goed kijken naar de DORA. Dat is dan om inspiratie op te doen. Dat is duidelijk een kans bij de uitvoering. Is er ook een risico als DORA en straks dan NIS2 ook tegelijkertijd eigenlijk zullen gaan gelden? Gaat daar nog een risico ontstaan?
nou, ik zie dat. Nee, dat zie ik eigenlijk niet zo. Nee.
Nee.
Uiteindelijk is het natuurlijk aan de bevoegde autoriteiten om, zeg maar, de handhaving daarop ja, goed te laten verlopen. Hè. De AVM en DNB zijn belast, hè, met het toezicht op de uitvoering van de DORA. Ik denk, als de financiële sector daar, maar dat zag ik direct, dat artikel 16 even bij de minister van Financiën. Ja, die is verantwoordelijk voor. Dan is twee, hè, voor zover die ziet dan op de bankenwezen. Ja, daar zal. Hè, je kan je best situaties voorstellen waarin zowel de NIS2 als de DORA worden overtreden. Ja, dan zal daar een mate van afstemming moeten plaatsvinden. Maar dat zijn op zich
Maar dat moet
toezichthouders
eigenlijk
weg
toch
te
op het
doen.
gebied van NIS2, want daar zijn ook meerdere toezichthouders waarschijnlijk. Dus die
Nee,
moeten toch
exact,
ook.
exact. Ja.
Dus
Dus
er
dat
moet
is
veel
inderdaad.
afstemming plaatsvinden bij de toezichthouders. In ieder geval bij de uitvoering van zowel
Ja.
NIS2, maar als en ook in combinatie met de DORA.
Dat is ook volgens
Ja,
mij wel de reden waarom het zo lang geduurd heeft voordat die implementatiewet er kwam, omdat
dat zal wat
dat wat
vertragen. Dat zal.
ingewikkelder. Ja.
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 Nou, even naar het bedrijfsleven, die wellicht toeleverancier is voor zowel. Financiële instellingen die onder DORA vallen, als bedrijven die onder, of essentiële entiteiten die onder NIS2 vallen. Waar moeten zij op letten? Als zowel DORA en NIS2 zijn ingevoerd en ze bepaalde vereisten opgelegd krijgen, of gevraagd wordt om
Ja,
te
kijk,
voldoen.
in de financiële sector is dat echt al echt de afgelopen jaren al een superbelangrijk onderdeel geweest van de bedrijfsvoering van alle IT-leveranciers die aan de financiële instellingen leveren.
Ja,
Dus dat is wel,
die
ja,
kunnen makkelijk
je.
overschakelen naar essentiële entiteiten onder
Ik denk
NIS2.
inderdaad dat ik verwacht
Krijg een
dat
voordeel.
een big issue zal zijn. En nogmaals, IT-leveranciers die zijn daar de afgelopen jaren al mee om de oren gegooid. En nou ja, in de regel is het wel zo dat het bankwezen, verzekeraars, et cetera, heel strikt zijn in hun contractering. En dat ze gewoon keurig alle eisen uit de DORA hebben verwerkt. Ja, in hun standaard contracten en die allemaal
Ja.
opleggen aan hun IT-leveranciers. En dat brengt voor hun heel veel werk met zich mee. Maar dat is eigenlijk wel een exercitie die de afgelopen jaren al is
Ja, dus die zijn
doorgemaakt.
eigenlijk
Ja.
wel, zou je kunnen zeggen dat die dan ook goed voorbereid zijn op NIS2,
Zeker,
de
sowieso is de
leveranciers.
compliance altijd al een heel, heel big issue geweest voor alle partijen die aan de financiële sector leveren. Dus ik vermoed dat voor die partijen NIS2-richtlijn niet super spannend zal zijn. Dat is vooral natuurlijk relevanter voor de IT-leveranciers die niet gewend zijn. Hè? Bijvoorbeeld, maar ja, een van de vragen was, en de NIS2-richtlijn die hield nog open of gemeenten en provincies ook onder het bereik van de NIS2 zouden vallen. Nou, de Nederlandse wetgever heeft gezegd, ja, Nederlandse provincies, waterschappen, gemeenten en ook nog gemeentelijke regelingen of gemeenschappelijke regelingen vallen onder het bereik van de NIS2-richtlijn. Dus dat betekent ook dat het aantal partijen dat onder de NIS2 valt, enorm vergroot is. Want dat zijn nogal een hoop organisaties in Nederland. Ja. Groot en klein.
En een hoop toeleveranciers weer voor.
En een hoop toeleveranciers. En ook hele specifieke IT-leveranciers die echt gespecialiseerd zijn in deze markt. En die zullen daar dus ook rekening mee moeten gaan houden. Ja.
Ja, helder. Ik denk een heel goed gesprek, Jeroen. We hebben het gehad over natuurlijk de implementatiewet van de NIS2 met een aantal punten die we ook nog even zullen delen. De consultatieversie is gepubliceerd. Je kan dus, als je dit op tijd kijkt, nog reageren. Desgewenst anoniem. We hebben natuurlijk ook gehad over DORA, eigenlijk als een soort inspiratiebron. Concretere inspiratiebron voor als je aan NIS2 wil voldoen. Ook gehad over de overlap tussen DORA en NIS2. Ik denk heel verhelderend, Jeroen. En dank daarvoor. We sluiten altijd het gesprek ook af met... ben ik even benieuwd of jij dan dezelfde tip gaat geven. Ik heb hem eigenlijk niet meer vorige tip heel scherp voor gegeven. Maar heb jij nog een eigen cybersecurity tip voor de kijkers? Is het bij jou nu, ik ga hem herhalen of ik ga... een nieuwe tip geven. Zullen het,
Bernhard, ik heb hier natuurlijk over nagedacht. Want vorige keer toen tipte ik iedereen, denk nou eens na over wat je allemaal wel niet in de trein zet. Ik ben een treinreiziger, dus ik ben er altijd wel heel alert op.
Heb jij sindsdien iedereen in de trein netjes zich zien gedragen?
Ja, of opeens zie ik overal privacy schermen en zo.
Dat is wel goed. Mooi.
Nee, ik heb dus nog nagedacht over een nieuwe tip. Ja, wij zitten hier op een gang met allemaal advocaten die met allemaal clean desk policies om ervoor te zorgen dat niemand maar mee kan kijken op je scherm. En wij hebben wel, en dat is binnen advocatenkantoren wel gebruikelijk, weet ik, wel de soort van ongeschreven regel dat als je jouw bureau verlaat zonder je scherm te lokken, dat het iedereen vrij staat om met jouw computer te doen wat hij of zij wil. Dus het is toch wel met enige regelmaat worden er e-mails naar de hele afdeling gestuurd met de mededeling dat iemand morgen gaat trakteren.
Dat is wel een mooie.
Dit soort maatregelen hebben wel, denk ik, meer effect dan e-learnings. Ook al zijn die heel belangrijk, maar dit voelen mensen toch een soort sociale druk om hun scherm netjes te lokken. Dus dat is mijn tip.
Nou, aan iedereen de tip. Komende week zoek een unlocked scherm op en stuur een mailtje namens je collega. Of namens iemand in de trein die wellicht even naar de wc gaat. Geen idee. Dan zou wel heel erg zijn als je dan je scherm geunlocked houdt. Maar dank voor deze tip, Jeroen Naves, advocaat partner bij Pelsrijken op het gebied van IT, data en innovatie. Heel veel dank voor jouw toelichting op NIS2 en DORA. En wij gaan weer terug naar de booster sessie. Ja, daar zijn we terug in de studio. Heel interessant gesprek met Jeroen Naves. Wil je meer weten over NIS2 en wil je ook echt met gelijkgestemden in gesprek en je kennis laten toetsen, dan is wellicht ook de NIS2 Masterclass die we samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseren interessant voor je. Ik deel hem hier heel even. Wil je daar meer over weten, dan kan je ook met mij nog een kort gesprek in plannen om meer over deze Masterclass te weten. Er staat ook een link verder naar de Masterclass zelf. Het doel van deze Masterclass is om eigenlijk... je kennis over de essentiële basis en het strategisch inzicht te toetsen. Met gelijkgestemden ook je actuele vragen te gaan delen. En meer dan 70 deelnemers hebben je al voorgegaan. Hebben een mooie ervaring gehad. We hebben toevallig vorige week ten tijde van deze live uitzending weer een certificaatuitreiking ook gehad op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kortom, ik hoop jou wellicht, als je de behoefte hebt om je kennis te toetsen, ook te zien bij een van de edities van de Masterclass. De volgende sluit uit mijn hoofd weer eind augustus. Voor nu wens ik een hele prettige dag. Tot de volgende Cybersecurity Booster. Dankjewel.